Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer een primeur in de podcast. Onze eerste echte profvoetballer. A beleza é você, menina. Menina, no seu jeito de olhar. Socrates, Socrates, tirou! Socrates! Gol de Socrates. Menina, no seu modo de andar. 25 oktober 2009, 56e minuut. Ajax staat met 1-0 achter tegen een directe concurrent. Het AZ van Louis van Gaal. De nummer 8 van Ajax loopt op met de bal aan de voet. Vanaf de linkshalfpositie kijkt hij op en zoekt met zijn blik de spits. Metertje of 35, schuin vanaf de goal. De vroege voorzet lijkt de enige en tevens meest logische optie. Ook voor Romero, de keeper. Achteraf zal onze gast van vandaag verklaren dat hij van de Argentijnse goalie wist dat hij vaak gokte op de vroege voorzet. Hij besluit dan ook om de bal niet voor te slingeren. In plaats daarvan pakt hij hem strak op de vreef, rechtdoor, getrapt als een crosspaas. De doelman van het nationale elftal van Argentinië was al uitgestapt en heeft de bal slechts nog gehoord. Een wereldgoal. Geen kopbal, wel gemaakt met het hoofd. Welkom, Ubi Emanuels.
Yes, dankjewel man.
Leuk dat je er bent.
Ja, zeker leuk.
Waar zijn we, Jasper?
Ja, dat is misschien wel leuk om even uit te leggen. Een luisteraar van ons, volgens mij al vanaf het eerste uur, Riff, die stuurde ons een berichtje op Instagram. Dat hij zei, ja jongens, ik vind de podcast zo mooi. Ik luister met veel plezier en ik heb het ook aan mijn neef verteld. En ik heb gevraagd of hij een keer bij jullie te gast wil zijn. Nou, dat dachten we, oké, ja.
Wat leuk.
Maar toen bleek zijn neef dus Urbi Emanuelsson te zijn. En dus dankzij Riff zitten we hier nu met z'n vier aan tafel. Bij Riff thuis.
In Diemen, ja. Schitterend huis. Lekker tuintje ook. En ja, de sfeer is uitstekend, mag ik wel zeggen.
Hoe is het met jou, Urbi?
Ja, goed. Ik ben net klaar met trainen. En met mij gaat het goed. Aantal dingen, ja, je bent met een aantal dingen bezig, zeg maar ook in de carrière waarin ik nu zit. Met heel veel dingen bezig. En,
heb je lekker getraind vandaag?
Ja, ja, een goede training gehad.
Krachthonk of gewoon?
Nee, gewoon buiten. Gewoon op het veld.
Ja. Hoe ziet die training eruit zo voor het weekend, voor de wedstrijd?
Twee dagen voor de wedstrijd gaat natuurlijk om de details ook. We hebben een bespreking gehad, een tactische bespreking, waarin je de tegenstander bekijkt. En dat was vandaag Vitesse.
Die nipte. Zware, leuke pot achter de rug.
Nip voor van Tottenham Hotspur.
Ja. En dan kijk je een beetje naar hun sterke en zwakte punten. En dan, ja, daar wordt dan een training op gebaseerd.
Vet. Ik ben benieuwd, als deze podcast uitkomt, is de wedstrijd al geweest. Ja. Dus dan weten de luisteraars of het is gelukt of niet.
Ja, want even goed om te weten, we nemen dit bij hoge uitzondering op vrijdagmiddag. Dus dat is nog voor het weekend voor alle wedstrijden die gespeeld gaan worden.
Dus we hebben net wel gisteren schitterende avond gehad natuurlijk met de Europa League en de Conference League. Waarbij helaas de Lincoln Red Imps zijn uitgeschakeld.
Ja, ik las het.
Ja, zwarte dag natuurlijk voor deze podcast.
Ja, we vragen onszelf elke keer wat was er mooi afgelopen week. Ja. Jonne is sinds dit seizoen, sinds Nederlands elftal tegen Gibraltar, heeft gevoetbald. Groot fan van de Lincoln Red Imps. De kampioen van Gibraltar. Ja. Dus ja. Hoe lang op reis zijn ze al landskampioen?
Volgens mij 14 jaar nu. En op een gegeven moment hebben ze 5 jaar op rij alle drie de Gibraltarese prijzen gewonnen. Ja. Dus wereldteam natuurlijk. Maar ze hadden eigenlijk geen fans. Dus er was één fan. En toen dacht ik, daar wil ik eigenlijk wel bij horen. Ja. Dus ik heb ze intensief gevolgd. Maar gisteren ze hadden zich voor het eerst dus geplaatst voor een Europees toernooi. Nul punten. Ah, en vier wedstrijden, nul punten. Maar ja, ik zag wel aanknopingspunten.
voor volgende campagne.
Volgens mij hebben ze gescoord voor het eerst gisteren.
Okay. Ze hebben er in ieder geval een fan bij.
Wie zit ze in de pool dan?
Bratislava speelde ze gisteren.
Ja, en die hebben ze verloren.
Ja, die hebben ze verloren.
Voor de tweede keer op rij dat ze tegen Bratislava speelden.
Kon spreken van een 6-punten-wedstrijd. Directe concurrent. En ze hebben wel gescoord. Een 38-jarige Italiaan die daar achterin staat. Die schoot hem in vanuit de corner. Schitterende goal. Maar ja, helaas, het mocht niet baten. 4-1 eraf.
Volg jij het voetbal buiten je eigen voetbal om ook?
Ja, zeker. Veel wedstrijden? Zeker. Ik kijk best wel veel wedstrijden, ja.
En is er iets afgelopen week opgevallen wat jij dacht, ja, dit was mooi afgelopen week?
Wat ik in ieder geval mooi vind is hoe de Nederlandse clubs in Europa presteren. Daar is iets waar ik als Nederlandse voetballer toch wel trots op ben.
Nou, heb je die wedstrijden dan ook gekeken? Van Ajax, Feyenoord, PSV, Vitesse ook nog?
Ja, ik heb Ajax gezien.
Wat vond je ervan?
Ja, goed resultaat. Moeilijk begin. Ik denk dat de rode kaart best veel heeft geholpen.
Vond je het terecht?
Ik vond het niet een terechte rode kaart. Nee.
En de pingel?
Ja, ook wel een beetje zwaar. Ja. Maar de VAR ook... sowieso alles wat je op de VAR terugkijkt lijkt veel erger dan dat het daadwerkelijk ook in het veld meemaakt. Dus dat is wel, dat vind ik wel een beetje een nadeel ervan.
Is dat voor jou als profvoetballer anders om met een VAR of een wedstrijd te spelen waar een VAR bij is?
Nee, je bent er eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Maar op een moment, zeg maar, dat als er iets gebeurt en dan praat je ook wel onderling bijvoorbeeld met de handsbal. Dan vraag je, was het hands of... En dan zie je al diegene zo van, ik heb met mijn hand geraakt.
Moet de VAR gewoon daarnaar kijken. Gewoon niet lezen wat...
En dan weet je al van, oké, dit wordt een penalty of een... die krijgen we tegen. Dus in dat opzicht, de eerlijkheid is er wel. Maar je merkt de laatste tijden dat ook zelfs als het terug wordt gezien, zelfs dan nog steeds fouten worden gemaakt. Ja. Dus dat is wel...
Zou het helpen misschien om oud-profs in die VAR-cabine te zetten, naast de VAR zelf?
Dat denk ik wel. Vooral met overtredingen. En daar kan ik over meepraten, want ik heb 2 keer rood gekregen. door de VAR.
Door de VAR,
het is meer, zeg maar... Een 50-50 bal. Dus als hij ertussen valt en dan is het eigenlijk degene die hem als eerste raakt. Ja, en de tweede die is bijna altijd te laat. Ja. En als je dat dan op beeld terug gaat zien, dan lijkt het natuurlijk veel erger dan dat je, wat ik net al aangaf, op het veld zelf meemaakt. Dus ik denk in dat opzicht dat het wel handig zal zijn als er misschien een oud voetballer of een profvoetballer of in ieder geval iemand in die richting misschien in dat soort gevallen wel mee zou kunnen kijken. Omdat die toch een andere, er anders naar kijkt dan een scheidsrechter bijvoorbeeld.
Dat zijn toch altijd een beetje de nerdjes.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Dat hoef jij niet hardop te zeggen, maar we zeggen het voor je. Laten we ook even kijken naar wat er voor ons mooi was. Dus jij hebt de Lincoln Red Eames gezien, Jonne. Is er verder nog iets opgevallen?
Nou, gisteren was het Europa League natuurlijk. En dan schakel ik toch altijd wel weer graag in op de Belg. En daar was onze favoriete commentator Aster Nzeimana was weer in bloedvorm. Dus daar heb ik ontzettend van genoten. En hij gaf commentaar bij, volgens mij, Gent of Genk. Die haal ik altijd door elkaar. Die speelde tegen Partizan Belgrado. En die hebben een mooi shirt. Hebben die gezien?
Die hebben heel vaak mooie shirts.
Helemaal wit en dan een zwart rechthoek met de sponsor erop.
Ja.
Echt schitterend. Heel klassiek, heel stijlvol. En genoten.
Is dat iets wat voor jou als voetballer nog belangrijk is? Of je mooie tenues hebt?
Ja, zeker. Dat vindt iedereen wel belangrijk. En ik kan me nog herinneren, ook vroeger toen ik klein was, altijd Olympique Marseille had altijd hele mooie tenuutjes.
Ik heb dus heel veel oud Olympique Marseille shirts.
En dat is iets wat me gewoon altijd bijblijft. Ook gewoon in de jeugdtoernooitjes en dan... Dan mag je ook wel eens af en toe ruilen. Dus dat je gewoon je Ajax-trainingspak ruilt met... En vroeger was dat echt altijd... Wanneer wij tegen Olympique Marseille speelden... Dat iedereen gewoon zo'n trainingspak ruilt.
Heb je veel liggen nog thuis? Veel shirts geruild?
Ja, ik heb wel... Ja, dat heb ik allemaal nog liggen thuis. Maar ik denk dat het voor voetballen... Ja, het is gewoon wel best belangrijk.
Ja, want ik voetbal op een bescheiden niveau, maar zelfs ik heb dat ook nog. Dat als mijn shirtje bijvoorbeeld net iets te strak of te klein is, dat ik gewoon minder lekker het veld op stak. Dat moet gewoon goed zitten.
En hoe is dat dan? Maak ze dan aan het begin van het seizoen, laat ze de shirt zien waarmee je gaat voetballen? Is dat een ding? Soort van, ik hoop wel dat het niet een paars met geel shirt
Nee, ik moet zeggen, de laatste tijden, dus ook zeg maar...
Jonne zit hier naast me in een lichtblauwe trainingsbroek en Duitsland trui en...
Ja, het is vrijdag.
Sneakers in... Yeah. 8 kleuren, denk ik.
Sorry, ik onderbrak je. Vertel
nee, maar wij hebben bijvoorbeeld bij Utrecht... worden wij ook betrokken bij, zeg maar, bij de keuzes voor de wedstrijd shirts.
Heel mooi vind ik ze trouwens, bij Utrecht.
Ik ben ook echt heel, enorm tevreden met...
Nike,
Nike. Ja. En T-Mobile, die... die is wel heel streng daarin. Die wil altijd wel iets paars, omdat dat natuurlijk bij T-Mobile hoort.
Maar dan geef je aan, ik wil die kleur of we moeten net meer een model of een
kraagje. We krijgen zeg maar een model te zien en dan krijgen we een aantal kleuren. En dan mogen wij ook een beetje bepalen van oké, dit vinden wij mooi of dit zouden wij doen.
Zitten jullie qua spelersgroep wel op één lijn? Of is er één iemand die altijd een gek
Nee, dat verschilt wel. Ook, omdat je natuurlijk een beetje de oude generatie en de jonge generatie. En dat zie je nu ook wel in de kleding. Dat het verschilt heel veel. En je merkt gewoon dat de jonge generatie gewoon op zich echt heel flitsend. Maakt niet uit wat voor kleur als het maar een beetje gek uitziet. En je merkt bij de ouderen is het toch wel meestal strak. Misschien wel, laten we zeggen, zwart-wit bijvoorbeeld. Ja. En voor hun mag het ook best...
En waar schaar jij jezelf in?
Ik vind best wel leuk dat het mag best wel een beetje iets extra's hebben. Gewoon iets geks. Ik bedoel, het is toch een wedstrijd tenue. Ik vind wel dat het gewoon iets speciaals moet uitstralen. Iets maar, anders dan normaal.
Is Olympique Marseille je favoriete shirt of heb je nog andere shirts?
Ze behoren wel tot de favorieten, maar er zijn nog wel een aantal Paris Saint-Germain, wat natuurlijk de laatste jaren hard aan de deur aan klop is.
En die van je eigen collectie?
AC Milan natuurlijk, daar ben ik echt altijd wel een groot fan van geweest. Ja.
Die hebben nu trouwens wel de plank echt misgeslagen met die Puma shirt.
Ja. Ja, Puma is sowieso echt verschrikkelijk momenteel.
Arsenal vroeger ook, vond ik ook altijd hele mooie shirts.
Ja.
Het blauw van Chelsea, daar kan ik ook wel van genieten.
Ja.
Zo zijn er wel een aantal...
Vet.
Mooi. Daan, wat viel jij op afgelopen week?
Ja, ik heb natuurlijk Ajax live gekeken. En Ajax was, zoals Urbi ook al zei, niet per se heel goed. Maar wie wel heel goed was, vond ik Jude Bellingham van Dortmund. En we hebben hem ook kort besproken in onze aflevering over de Golden Boys... dat is de grootste talenten van Europa. En ik was heel benieuwd naar het duel op middenveld Gravenberg tegen Bellingham. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Bellingham nog wel een stukje beter vond. Hij speelde echt heel goed. En ik vind het zo'n bijzondere speler omdat hij zo compleet al is op die leeftijd. Hij is nu 18 jaar. Hij is aan de bal heel goed, maar hij is ook verdedigend al heel stabiel. Goed in de omschakeling. En dat is wat je bij jonge spelers vaak een beetje mist. Ik heb echt met open mond zitten kijken naar Bellingham.
Ik vond het ook opvallend. Hij was een paar keer bij een opstootje betrokken, maar niet op een opgefokte manier. Dus een beetje slimmer, weet je wel. Ja, zoals een oude speler af en toe zo'n opstootje even kan uitlokken om even het vuur in het stadion aan te wakken.
Nou, misschien
een penalty uitgelokt.
Ja, precies.
Ja, zeker.
En heeft misschien een soort van oude ziel of zo. Die uitstraling heeft hij ook wel een beetje. Ja. Is dat iemand die jou ook... kan bekoren?
Ja, zeker. Een geweldig talent. In Engeland al natuurlijk volgens mij op 16-jarige leeftijd al heel veel furoren geschopt in de Premiership, was het geloof ik.
Ja, in het tweede championship, tweede niveau.
Ja, bij Dortmund doet hij het geweldig.
Maar heeft Gravenberg dan in jouw ogen de slag verloren? Want ik vond Gravenberg de eerste helft heel zwak. Dat zag je ook wel in de statistieken. De tweede helft kwam natuurlijk meer ruimte. Was Bellingham zo goed of was Gravenberg zo slecht? Waar zat het hem in?
Nou, ik vind Bellingham, denk ik, gewoon een betere speler dan Gravenberg. En op Gravenberg is nu heel veel kritiek. Dat vind ik echt onzin. Ik vind het nog steeds een hele goede speler. En hij moet absoluut in de basis blijven staan. Maar in die twee wedstrijden tegen Dortmund heeft Gravenberg de slag tegen Bellingham wel een beetje verloren. Ja. Maar dat is dus echt totaal geen schande.
Nee.
Het is helemaal niet erg. Twee toptalenten tegen elkaar en de ene komt daar net iets beter uit dan de ander.
Mijn momentje was ook bij de wedstrijd van Dortmund. En er staan op de naast de bank, dus met een soort vips, denk ik. Naast de stadionspeaker zat in het stadion Magnus Carlsson, de schaker.
Oh, echt?
En die is wel vaker in onze podcast ter sprake gekomen. Dat komt omdat hij ooit een partij heeft gespeeld tegen een Indiase, de grootmeester. En die speelt met allemaal computers, berekent die alles. En Magnus Carlsson speelt puur op intuïtie. Dus dat was een heel mooi gevecht met een soort hele rationele, wiskundige benadering en gewoon een soort op gevoel schaken. Ja. Ik weet niet zoveel van schaken, maar in de documentaire komt dit mooi naar voren. En daar zit op een gegeven moment gaat het dus heel goed met die Indiase grootmeester en lukt het niet bij Magnus Carlsson. En dan ergens halverwege krijgt hij opeens een soort ontspanning en gaat hij gewoon heel makkelijk, hoeft hij ook niet meer na te denken, schuift hij gewoon die stukken heen en weer. En dan zegt de commentator, hij zit in de Matrix. Alsof hij soort helemaal soort erboven hangt en alleen maar een soort codetaal op dat bord ziet. En dat hij gewoon in de Matrix. Ik vond dat zo'n mooie bewoording. En ik heb dat ooit toegepast op dat ik dat gevoel ooit bij Zidane had.
Ja.
Dat die ook in de Matrix kan voetballen. En ik vond het dus zo vet dat dat dus opeens samenkwam. En dat Carlsson daar
dat hij
op
gewoon
de
bij Dortmund zat. Ja, vet. Jonge gast ook, toch? Niet zo'n oude.
Nee, heel jong.
Op de bank bij Dortmund zelf.
Nou, hij zat niet in de, op de bank, maar hij zat daarnaast. Ik weet bij de hoge.
Maar is dat iets wat jij als speler herkent? Dat je soms een wedstrijd hebt dat je zo goed bent dat het voelt alsof alles op het veld langzamer gaat dan hoe jij het ervaart?
Ja, zeker. En dat is natuurlijk de bekende flow waar iedereen het over heeft. En ja, als je daarin zit, dan gaat alles wel heel makkelijk, ja. Ja.
Heb je een wedstrijd die nu te binnen schiet van jezelf, waarin je dat had?
De wedstrijden met Ajax tegen Feyenoord thuis, waarin ik scoorde. We wonnen geloof ik
met
5-1.
Was dat die in een soort met de korte hoek, helemaal links, met links een soort volley over de keeper heen?
Die. En tegen PSV, de goal met rechts.
Ja.
Ik had toen eigenlijk ook al, volgens mij echt een hele week al, dat ik een beetje gek bezig was. Maar dat gevoel is wel heerlijk natuurlijk.
En dat voel je gewoon op het moment dat je kicks aantrekt, voel je gewoon dit gaat.
Ja, ik heb het meestal zeg maar als je een bepaalde actie maakt. Of gewoon dat je een bal krijgt en dan moet je hem aannemen. En dat gaat allemaal zo soepel. Dan denk je van, oké, vandaag kan het wel eens een hele mooie dag worden.
Ja. Leuk, wat moet dat heerlijk zijn. Ja. Dan ben ik daar jaloers op, zeg.
Jasper, nog één klein laatste dingetje voordat we ons volledig op Urbi gaan richten. Je hebt centjes verdiend voor ons.
Ja, toch? Mijn.
Maar het kost je ook wat.
Ja, we hebben een vriend van de show. Dus je kan ons supporten. Doe dat vooral. Als je nu zit te luisteren, word vriend van de show. Zijn we heel blij mee.
€2,50 per maand, dan kan je ons al mee helpen.
Of dus een vast bedrag. Ja. Je kan gewoon één keer een donatie doen. En ik zag de. Ik kreeg een melding dat Anne Fukema vriend van de show is geworden. Nou, dat is mijn vriendin. Mm. Dus ik was heel blij. Ik dacht, wat leuk, is eindelijk na 2 jaar ook vriend van de show geworden. Maar ze had dat wel van onze gezamenlijke rekening.
Ja, die vond ik wel heel lekker hoor.
Eerst heel blij en toen ook een beetje van
echt ouderwetse zo. De sigaar uit eigen doos.
Dus ik heb ons ook gesponsord.
Ja, nou, juist bedankt.
Ik ben ook vriend van de show geworden.
Nou, daar ga ik straks even een lekker broodje van halen. Dat weet ik wel.
We gaan het over jou hebben, Urbi. We dachten, we gaan een beetje door jouw carrière heen. Een aantal momenten pakken. We willen natuurlijk veel verhalen horen. Met zoveel mooie voetballers samen gespeeld. Maar misschien eerst jou persoonlijk wat beter leren kennen. Toch? Aan de hand gewoon van wat simpele vragen?
Ja. Naam, leeftijd, woonplaats. Vrij simpel deze.
Nou, ik ben Urbi Manuelsson. Ik ben 35 jaar. Geboren op 16 juni in Amsterdam. En ik woon op dit moment in Hoofddorp.
Partner?
Ja. Vrouw, getrouwd. 3 kinderen.
Wauw.
Dus,
familieman.
Voetballers
familieman.
Ook?
De twee oudste die voetballen, ja. Sinds kort, hoor. Die hadden in het begin, mijn dochter, die was turnster. op een aardig niveau. Twee keer Nederlands kampioen geworden.
Oh, wow, vet.
Ga je dan ook kijken? Is het leuk?
Ja, ik ben ook wel eens gaan kijken. En ja, ze deed echt fantastisch. Alleen op een gegeven moment had ze er niet zo heel veel zin meer in.
en toen, push je toen er dan een beetje?
Nee. Omdat ik het zelf ook wel aan haar merkte. Ik bracht haar weliswaar soms naar trainen dan, als het kon. Dus dat ik haar van school afhaalde en dan naar de training ben. Maar ik merkte ook soms al dat ze gewoon moe was. En dan sliep ze in de auto voordat ze moest trainen. Dus ik merkte aan haar al dat ze er in bepaalde gevallen wel tegenop zat. Ja. En ja, die sinds kort ook weer gaan voetballen.
Leuk. En ook op een aardig niveau.
Nee, eerst nog zeg maar bij een amateurclubje bij haar in de buurt. Kijken hoe het gaat. Ik merk nog natuurlijk wel dat ze nog een beetje de bouw van het turnen in haar lichaam heeft. Dus ja, dat kan er soms een beetje vreemd uitzien. Maar ik moet zeggen,
salto's op het veld.
Dat soort dingen. Dat heeft mijn zoontje vooral. De middelste. Die is echt een freerunner-achtig. Ja? Dus die doet van alles. En die is ook nu, geloof ik, de laatste twee jaar dat hij zich echt op het voetballen focust. Maar in het begin deed hij van alles. Dan was hij weer tennis, dan freerunner. Ja. Maar nu zijn ze wel into de voetbal. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen.
Leuk.
En de jongste, die is anderhalf. Dus ga even kijken nog.
Vet. Jeugdidool?
Jeugdidool.
Ja. Maar mag een voetballer zijn? Ja. Hoeft niet. Mag ook.
Mijn jeugdidool.
Mag ook je oom zijn bijvoorbeeld?
Ik had er eigenlijk twee. Zeg maar, in de periode dat ik bij Ajax kwam. Was Ajax natuurlijk een van de beste ploegen van Europa. In de jaren 95, 96. Dat was Davids een van mijn favoriete spelers. Daar ben ik ook op de foto mee geweest toen ik mascotte was. En een van mijn favoriete jeugdidolen was Alvaro Recoba. Linkspootje.
Linkspoot.
Ja, en die heeft mij wel die trok zeg maar zoveel mijn aandacht, ook de manier van spelen. We waren beide links, dus dat is wel iemand waar ik tegenop keek.
Heb je die ooit in je tijd in Milaan, want hij speelt natuurlijk voor Inter, lang gespeeld. Heb je ooit mee te maken gehad?
Nee, ik heb wel tegen hem gespeeld met Ajax in de Amsterdam Tournament. Dus dat is, was voor mij wel een mooie...
Shirtje gereld met
ik was net te laat.
Oh, shit. Wie had hem wel dan?
Volgens mij Ryan Babel heeft met hem een shirtje gereld. Als ik het me nog goed kan herinneren.
Nou, misschien kun je nu nog wel een dealtje maken.
Leuk, ja. Mooie
speler, Rekoba. Groot fan.
Coach? Favoriete coach? Natuurlijk René Haken, maar na René Haken.
Ja, moeilijke vraag is dat. Om daar echt een favoriet uit te kiezen, omdat ik zeg maar bij alle trainers wel zeg maar iets heb meegekregen. En ik denk de twee beste die ik heb gehad, dat zijn Ten Hag en Allegri.
Ja, Ten Hag?
Ja.
En wat was er dan zo goed aan Ten Hag?
Ten Hag ademt voetbal. Echt. Gewoon, die is volgens mij 24/7 met voetbal bezig.
Ja.
En dat vond ik wel mooi om te zien. Ook omdat ik dat eigenlijk niet gewend was van een Nederlandse trainer. Ik heb natuurlijk in het buitenland gespeeld. En zeg maar de werkwijze die hij toepaste in de tijd dat ik terugkwam bij Utrecht. Dat doen ze in Italië ook bijvoorbeeld heel veel. Dus heel veel tactische trainingen. Echt een systeem inwerken waar, ja, zeg maar dat wanneer je op het veld staat en je ziet gewoon gebeuren wat je hebt getraind. En dat is denk ik de kracht van Ten Hag. Dat hij, zeg maar, het team zo kan voorbereiden dat wanneer ze op het veld staan en ze zien wat getraind is, dat het uitkomt, dat je gewoon denkt van, we gaan gewoon winnen vandaag. Ja. Ik weet niet hoe, maar
je herkent de situatie op het veld en ineens ga je dus soort van automatisch bewegen naar wat je getraind hebt.
Ja, dat hadden wij bijvoorbeeld. Wij speelden in de arena met Ajax, met Utrecht tegen Ajax. En wij hebben onze tactiek een beetje veranderd. Wij gingen van 4-4-2 in een ruit, wat we speelden, gingen we een soort 5-3-2-achtig. En dat hebben we echt de hele week getraind. Soms, dat wij er op het veld, werden ook gewoon echt moe van. Het mag nu wel echt klaar zijn trainen. We zijn nu al de hele week bezig, we weten het nu wel. Maar het mooie daarvan was dus dat wij zondag op het veld stonden. En ja, je ziet gewoon gebeuren wat je hebt getraind. En Wij kwamen op voorsprong. Ik geloof dat Ajax voor de rust nog gelijk maakte. Maar wij liepen de kleedkamer binnen en wij zeiden gewoon... jongens, ik weet niet, maar wij gaan gewoon winnen vandaag. Ja. En ja, we wonnen de wedstrijd uiteindelijk ook met 2-1. En ja, zeg maar, het was in die fase dat Ten Hag echt heel veel indruk op mij heeft gemaakt.
En dat kon je binnen een week?
Ja.
Dus je trainde gewoon een week lang een systeem.
Ja.
En aan het eind van de week kon je dat systeem dromen.
Ja.
Want er was nu natuurlijk veel discussie bij het Nederlands elftal... met de 5-3-2 of 4-3-3, maar dat... moet dus gewoon kunnen.
Ja,
ook
zeker.
Met een korte voorbereiding.
Zeker, zeker. Nou ja, tuurlijk, we hebben... we weten natuurlijk wat de trainer van ons verwacht. Ook, zeg maar, omdat we ook al een 4-4-2-systeem speelden. Wat er ook echt was ingehamerd. En ik moest zeggen, op het moment toen ik terugkwam... ik heb al heel veel formaties gespeeld. Maar ook ik moest even wennen aan de tactiek die, die Ten Hag speelde met ons. En ja, echt, we hebben dat bij Ajax in een week tijd... heeft hij dat toch voor elkaar gekregen.
En hoe is Ten Hag als persoon? Want hij wordt natuurlijk in de media vaak een beetje neergezet... Ja. Als een Noorse onhandige man uit het oosten. Maar als ik hem zie, heb ik altijd het idee dat het een hele warme, lieve man is.
Ja, zeker. Echt een hele warme, lieve man... die gewoon heel goed kan aanvoelen hoe hij de spelers moet benaderen. En ja, je zag ook gewoon dat iedereen met hem wegliep. Hij had de zogenaamde rebelse jongetjes, die liepen met hem weg. Maar ook iedereen eigenlijk.
En hoe deed hij dat dan? Bijvoorbeeld die rebelse jongens zo ver krijgen?
Altijd een slag om hun arm. En was gewoon ook veel met ze bezig. En ik denk ook buiten het voetbal... dat hij daar ook gewoon heel veel tijd in stopte. En ik vond dat echt gewoon heel mooi om te zien. Hij heeft in de periode, ik heb hem maar 6 maanden gehad... want toen had Ajax hem alweer weggekocht. Ja,
hier komen.
Maar hij heeft toen echt heel veel indruk op mij gemaakt.
En kan je met hem lachen?
Ja, zeker. Zeker. Is gewoon iemand die... een beetje vaderfiguur wil ik niet zeggen.
Om hem lachen is wat anders, hè?
Nee, met hem. Met hem lachen, ja. En tuurlijk, iemand die... vanuit Enschede misschien een ander soort humor heeft. Maar hij lag echt fantastisch in de groep.
Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt?
Mijn persoonlijke hoogtepunt is toch wel mijn debuut bij Ajax. Dat is iets waar ik van kleins af aan eigenlijk naartoe heb geleefd... en ook naar het uitgekeken. Ik kom uit Amsterdam... Ik was in Amsterdam-Oost geboren, vlakbij de meer. En op het moment zeg maar, dat ik verhuisde naar de Bijlmer, verhuisde Ajax ook naar de Bijlmer. Dus ik kon de arena vanuit mijn slaapkamer, of vanuit mijn huis, kon ik zien. En dat is wel iets wat eigenlijk voor mij op dat moment het enige doel had wat ik voor ogen had. En dat was in de arena spelen.
En hoe was dat die eerste keer het veld op?
Ja, spannend natuurlijk. Mooi. Toch uit iemand als Amsterdamse jongen om daarin je debuut te maken. Een heel speciaal gevoel.
En wat voor een team was dat dan waar je in kwam?
Ik kwam in een team...
Dat was onder Koeman, hè?
Onder Koeman, ja. Dat was een wereldelftal. Met eigenlijk van achter naar voor met Kivu... Trabelsi, Maxwell, Snijder, Van der Vaart, De Jong.
En ze hadden net, volgens mij, het jaar daarvoor... halffinale of was het kwartfinale in de Champions League?
Toen ze van AC Milan verloren. En dat was voor mij wel speciaal. Ja.
Hoe werd je ontvangen in die groep? Is er dan één iemand die komt naar je toe en zegt... hey Urbi,
ik ben Zlatan.
Hoe de hell are you?
Nee, het mooie is bij Ajax... omdat je natuurlijk elkaar kent ook van de opleiding. Dus ja, je merkt gewoon op het moment dat een jeugdspeler erbij komt... is dat de ouderen zich gelijk onder je hoede nemen.
Ja.
Wesley is daar al natuurlijk, Snijder, altijd heel bij de hand in geweest. Dus hij komt altijd met dingen van... straks als je gaat spelen, gewoon... als je de bal hebt, gewoon naar mij spelen, speel je altijd voldoende. Ja. Dat zijn de dingen die hij altijd zei. Hij en Van der Vaart.
Dat, en deed je dat dan?
Tuurlijk. Ja. Het is wel iets wat je meeneemt. En je weet natuurlijk dat je of Raf of West altijd kan inspelen. Maar dat zijn de dingen die altijd aan je werden verteld. Van, maak je maar niet druk, speel naar mij. En je speelt voldoende. Dus zo ging dat een beetje. En je wordt gewoon opgevangen door de jongens die eigenlijk dezelfde weg hadden behandeld.
Ja, want je zat in een heel talentvolle lichting, hè?
Ja.
Met Babel onder andere, Quincy OCB natuurlijk, Maduro.
Maduro.
Hoe was dat in de jeugd? Want er werd ook veel over jullie gesproken.
Ja.
Er was heel duidelijk van, er komen nu een paar jongens aan. Dat is echt buiten categorie. Hoe was dat in de jeugd? Hoe ga je daarmee om? Of merkte je daar eigenlijk niks van?
Nou, we merkten daar eigenlijk niet zo heel veel van. Ook omdat we onze wedstrijden gewoon heel makkelijk wonnen. Dus het was niet zo dat er een bepaalde druk met zich meebracht. Ik denk dat we echt een hele leuke tijd hebben gehad. In vooral de laatste fase. Zeg maar dat je echt naar het eerste of naar jong Ajax ging. Daarin hebben wij echt gewoon een hele leuke tijd samen meegemaakt. Heel veel... mooie wedstrijden gespeeld. En het leuke daarvan is ook dat we eigenlijk met z'n allen dan...
Die stap maakten.
Ja, die stap maakten was met het Wiegers. Rijn was dan als eerst. Dan kwam met het Wiegers, Kenneth Vermeer en ik zijn daarna gekomen. En ja, dat was wel een mooie ervaring.
Was er iemand in de jeugd altijd de allerbeste? Of was je dat zelf gewoon?
Ja, we hadden in de fase natuurlijk vooral in de A1 toen de tijd. Dat is nu geloof ik onder 19. Daar was Ryan wel een beetje onze blikvanger. Groot, sterk, atletisch, snel, maakte ontzettend veel goals.
Heupschot,
ja. Ja, die hij nog had geleerd van onze Argentijnse spits Gaston. Maar,
Sangoy, toch?
Ja, Sangoy, ja.
Iedereen vroeg zich in de ronde, vroeg iedereen zich af van wat doet hij hier?
Ja, en totdat hij ging schieten en wisten we al van oké, dat is een andere level.
Maar jij hebt nooit het heupschot van hem geleerd?
Nee.
Had je niet nodig?
Nee, ik was niet zo'n type speler. En Ryan kon dat op zich wel goed gebruiken, omdat hij vanaf links vaak naar binnen ging.
Ja.
Dus,
is hij toen gewoon naar hem toe gegaan en zegt van... Hey,
ze hebben echt geoefend met van... Oké, hoe krijg ik dat schot voor elkaar?
Ja.
Dan ging ze na training met z'n tweeën gewoon een goal
schieten. Ja, ging ze echt oefenen.
Wauw, wat een mooi beeld moet dat zijn geweest.
Ja, zeker.
Hij zal nu wel balen dat Ryan daar met dat heupje vandoor is gegaan, toch?
Anders had hij gewoon Ryan's carrière kunnen hebben.
Ja,
zeker. Dan nog ook misschien even je persoonlijke dieptepunt?
Persoonlijke dieptepunt.
Kan ook één moment zijn of een periode?
Mijn periode bij AS Roma, dat is wel denk ik een dieptepunt in mijn carrière geweest.
Ja, nou, misschien komen we er straks nog wel op te spreken, toch? Ja. Of wil je het er nu...
Kan ook nu, toch?
Nou, kan ook
we
nu.
Vragen het tenslotte naar het dieptepunt.
Ja, we vragen
ook naar the fuck not.
Maar het is zo'n mooi team waar je in kwam.
Ja.
Ja.
Met, wat is het? Totti, Cassano...
De Rossi. Ja.
Je kwam van AC Milan.
Meer
dan 100 wedstrijden gespeeld.
Ja.
En dan ga je naar AS Roma. Met welk idee ging je er zelf heen? Met welk verhaal kwamen zij aan?
Nou ja, ik werd zeg maar gehaald als linksback. En ik heb daarin getwijfeld wil ik niet zeggen. Maar er waren zeg maar een aantal clubs die interesse toonden. Maar... Ik was op vakantie en die trainer die belde maar iedere dag. Je moet komen. En ja, nou, dat sprak wel van vertrouwen uit.
Ja, dat dacht ik. Voorstellen.
Welke trainer was dat? Rudy Garcia?
Juist. Ja. Rudy Garcia was dat.
Meteen vergeten ook. Nou, heel goed.
Nee, maar zeg maar, tuurlijk een hele mooie club. Alleen zeg maar, op het moment dat ik daar kwam, merkte ik gewoon dat het... Ja, ik vond het een beetje een koopclub. Dus zeg maar dat je... Op het moment dat ik daar kwam, kwamen nog 6 tot 10 andere spelers. Op de laatste dag van de transfermarkt, geloof ik nog 4 spelers die erbij kwamen. Terwijl ik dacht van, hebben we er niet al genoeg?
Allemaal linksbacks.
Juist. Er kwamen volgens mij 2. Ashley Cole werd gehaald. Hollebas werd gehaald.
Oh, jezus.
En ik, dus we waren met z'n drieën. En dat was voor mij gewoon echt een moeilijke fase. Omdat je toch met goede bedoelingen naar zo'n club gaat. En dan kom je daar en ik was ook niet ingeschreven voor de Champions League bijvoorbeeld. Dus ja, dat soort dingen, daar had ik gewoon best wel veel moeite mee.
En is er, want heb je daar dan zelf nog echt invloed op? Of je kan natuurlijk zeggen, dan moet je
harder trainen, harder je best voor jezelf in de basis knokken? Of heb je het gevoel van sommige keuzes zijn al gemaakt en dan kan je doen wat je wilt?
Ja, ik daarom, en dat is ook wel iets wat ik vooral aan de jonge jongens meegeef. Dat je gewoon voor je gevoel, dat je gewoon jezelf in de spiegel kan aankijken en zeggen van oké, Urbi, in die periode heb je er gewoon echt alles aan gedaan om de trainer te overtuigen, maar het is niet gelukt. En dat gevoel had ik dus wel. Dus dat maakt het voor mij wel weer minder erg, omdat het ook weer ja, gewoon een goed leerproces was. Ik heb echt gewoon iedere training, ik heb niet geklaagd, ik heb altijd mijn werk gedaan, altijd goed getraind. Alleen ja, je kreeg gewoon de kans niet. En dan, ja, dan moet je die slikken en kijken ja, hoe je dat verder gaat oppakken.
Ja.
Hoe was het?
Nou, ik dacht misschien even terug naar AC Milan, toch?
Ja, nou, ik wilde toch nog wel iets over Roma weten. Okay. Want hoe was het met Maicon? Die speelde aan de andere kant.
Ja.
Volgens mij zijn er zoveel verhalen over hem.
Er zijn ook heel veel verhalen over hem, ja. Ja,
hoe was hij?
Een klein verhaaltje.
Hij is gewoon gek. gewoon een Braziliaan kan zijn. Altijd vrolijk, altijd grappen maken. En hij was echt gewoon een sfeerganger in de groep. En ik kende hem ook al een beetje natuurlijk van mijn Milan-tijd. Omdat hij bij Inter speelde. En wij woonden zeg maar in hetzelfde complex ook. En ja, hij was gewoon leuk in omgang. En een echte Braziliaan, die houdt van feesten. Ja.
Maar er waren van verhalen dat hij altijd brak was op de training, omdat hij altijd een rode kaart pakte voor de winterstop, zodat hij langer op vakantie kon.
Ja, of je dat bij ons deed, dat kon ik me niet meer herinneren. Hij was ook al een beetje, zeg maar,
op zijn retour.
Ja, op zijn retour. En, maar hij hield zeker van een feestje.
Mooi, nou gaan we het over je glorieuze AC Milan tijd hebben.
Was dat een voetbaldroom toen je bij Ajax zat om bij AC Milan terecht te komen? Was dat een club waar je van dacht, nou, als ik daar ooit terecht kom? Of gaat het gewoon zo van de club meldt zich?
Of was Ajax gewoon de voetbaldroom? Want zo klinkt het niet.
Ja. Nee, Ajax was zo zeker een voetbaldroom. En dat was ook gewoon mijn eerste droom. Dat was iets wat ik echt graag wilde halen. Maar Milan stond zeker voor in Italië, ja, dus stond op nummer 1.
En wanneer wordt Milan dan de droom? Want eerst haal je Ajax. We vragen je net naar je hoogtepunt. Dat is je debuut in Ajax. Ajax 1. Je zag de arena liggen. Dan speel je een aantal jaar bij Ajax. Wanneer kwam het moment voor jou van oké, het is tijd om voor de volgende stap. Het is tijd om verder te gaan kijken. Hoe werkt zoiets? Hoe is zo'n proces?
Nou ja, iedere voetballer probeert zeg maar een beetje in te plannen van je bent jeugdspeler, je tekent je eerste contract, je gaat naar het eerste. En dan ga je al een beetje plannen van oké, ik wil eerst dit. En dan wil ik eerst dat halen. En dan, als ik dat heb gehad, ga ik verder kijken.
Wat waren die dit en dat?
En dat was bij mij precies hetzelfde. Ik tekende mijn eerste contract op mijn 17e, geloof ik, toen ik nog in de A1 zat, had ik een jeugdcontract. En op het moment zeg maar, dat ik bij het eerste kwam, werd mijn contract opgebroken en teken ik voor 5 jaar. En ik heb mezelf ook echt 5 jaar de tijd gegeven om me klaar te maken, om op mijn 24e zeg maar, die stap te gaan maken. Ik heb in die periodes daarvoor ook nog wel de kans gehad om eerder te gaan. Alleen had ik voor mijn gevoel niet echt dat ik daar nog al klaar voor was. Ik wilde nog, nog meer bagage kweken om ervoor te zorgen dat ik er echt klaar voor was.
En hoe is dat dan fysiek of mentaal? Of
alles eigenlijk.
Techniek?
Alles eigenlijk. En vooral het mentale vlak. Het fysieke gedeelte ook. Ik was bij Ajax ook wel echt een broekie. Ik woog niks. Ik was...
Ja, ik dacht dat het aan de shirts lag, maar ik was nog wel dun.
Ik was dun. Ik woog 66 kilo. En ik deed eigenlijk ook niet echt heel veel in de gym toen de tijd. hoe ik dat nu terugkijk. En ik merkte gewoon, zeker in de periode bij Ajax, dat mijn talent vooral en mijn manier van spelen, ja, mij toch staande hield ook. Bijvoorbeeld in de Champions League tegen Luis Figo bijvoorbeeld. Merkte gewoon dat ik het op mijn, zeg maar, mijn eigen kracht nog kon doen. En dat was in Italië wel wat anders, maar daar komen we later nog op terug. maar ik merkte gewoon, zeg maar, ja, dat ik nog niet klaar was om bijvoorbeeld op mijn 22e die stap te gaan maken.
Ja.
Terwijl andere spelers, bijvoorbeeld Ryan, die ging al wat eerder naar Liverpool. En ja, ik was daar gewoon nog niet klaar voor.
Denk je ook dat hij te vroeg is gegaan?
Nee, zeker niet. En dat is ook wel iets wat ik mezelf ook wel altijd heb meegegeven. Dat je niet moet gaan vergelijken met iemand. Ja. Of omdat iemand dat wel doet, dat ik dat ook zou moeten doen. En dat is het mooie van Ryan ook. En dat zie je ook nu. Dat ook hij gewoon zijn eigen pad heeft bewandeld. En ja, dat heb ik ook gedaan.
Ja, want jullie hebben eigenlijk allebei... Ryan heeft volgens mij de meest rare carrièrepad van elke speler ooit gehad, toch? Ja. Met dan weer een soort weer opstaan en dan weer naar een laag niveau. En dan in de zandbak. En dan weer terug en dan weer Nederlands elftal. En weer.
Ik denk dat hij misschien wel de enige speler is die ooit goed is teruggekomen uit de zandbak. Toch?
Überhaupt is teruggekomen. Ja. Maar bij jou is het ook toch een bijzondere carrièreverloop.
Ja.
Kunnen we dat zo zeggen?
Ja.
Heb je daar controle in? Stuur je daarop? Heb je zoiets gezegd, ik wil naar Italië, ik wil naar Milan? Of nee, overkomt het je gewoon? Ben je speelbal?
Je hebt daar niet. Tuurlijk heb je daar enigszins wel controle over. Maar vooral zeg maar, als je de stap naar het buitenland maakt, dan valt eigenlijk alle... Het is niet meer dan... Zolang je bij Ajax speelt, kan je nog zeggen van zoals bij mij dan Sevilla komt of Tottenham komt... Dan kan je nog nee zeggen, omdat je weet, als je goed blijft presteren, dan komt er waarschijnlijk nog wel een andere club. Maar ik heb gewoon gemerkt in het buitenland, dan moet je meestal, stel dat er één club komt, de kans om nee te zeggen, dat is wel vele malen moeilijker. Omdat je, als je nee zegt, weet je niet of er nog wel wat anders komt. Dus dat maakt die keuzes in het buitenland vooral heel moeilijk om daarin zeg maar de juiste beslissing in te maken.
Dus je bent eigenlijk overgeleverd aan zaakwaarnemers en clubs dat sowieso, en trainers.
Ja. En ik zeg dat vaak genoeg ook tegen mijn vrouw. Eigenlijk het voetballen leidt mijn leven. Het heeft me... Het voetballen maakt keuzes voor mij, zeg maar. Het is niet zo dat ik soms zelf heb gedacht van oké, ik wil het zo. Laten we het ook zo doen.
Is er een club die je hebt afgeslagen waarvan je achteraf dacht van dat was misschien een betere keuze geweest?
Als ik zeg maar terugkijk naar mijn carrière, is er één keuze wat ik misschien anders had gedaan. En dat is bij Atalanta Bergamo. Toen ik van Rome naar Atalanta ging, wilden zij mij huren en een jaar extra nog een contract geven. Maar zeg maar, doordat wat er bij Rome was gebeurd, dus dat mensen dingen tegen me zeggen en eindstand kwam helemaal. Ik verloor gewoon een beetje het vertrouwen in het voetbal, zeg maar.
Ja.
En als ik daar nu op terugkijk, had ik achteraf gewoon anderhalf jaar bij Atalanta moeten tekenen.
Ja, jezelf langer de tijd geven om daar te aarden.
Dat was zeg maar de enige keuze waarvan ik denk van oké, als ik iets anders zou moeten doen, was dat het geweest.
Want uiteindelijk tekende je een jaar?
Ik tekende voor 6 maanden.
Over 6 maanden, ja.
Ja.
Oh, ja.
En toen ging je naar Hellas Verona.
Ja.
En daar kwam misschien straks nog op. Eerst nog even Milan, want dat is toch wel zoveel romantiek hangt daaromheen. Toch met Milanello en dat team waar je in kwam.
Het shirt.
Ja. Het shirt. Hoe was die sfeer? Ik denk, ze hadden natuurlijk een soort glorietijd.
Ja.
Ik denk dat je net het staartje daarvan hebt meegemaakt.
Ja, ik heb nog de laatste succesjaren heb ik nog meegemaakt.
Ja, even wat namen uit die ploeg. Nesta, Thiago Silva, Kaká, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Inzaghi, Zlatan, Robinho, Zambrotta, Ambrosini, Boateng, Flamini, Van Bommel, Pato, Cassano. Oké. Ja, dus dat pakte je nog mee.
Ja.
Hoe was die sfeer toen je daar kwam?
Een hele mooie sfeer eigenlijk. Iets wat je niet verwacht.
Is het zo romantisch als wij denken?
Ja, zeker. Ja, vooral als je op Milanello komt. Ja, gewoon wat de uitstraling, alles eigenlijk. Dat was voor mij echt heel mooi om mee te maken.
Maakte die oude garde met Nesta en Kaká en Pirlo en Gattuso, maken die ook echt de dienst uit dan?
Zeker. Gattuso was daar wel... de leider in. Of één van de leiders.
En hoe word je dan verwelkomd in zo'n groep?
Buongiorno.
je merkt vooral in Italië dat hiërarchie... Dat is gewoon van zo'n groot belang. En dat is er ja, dat heb ik niet anders meegemaakt. En ik werd gewoon goed ontvangen. Mijn geluk was dat ik Clarence natuurlijk al kende. Onze families die ja, gewoon goed contact hadden, zeg maar, daarvoor al. En ik kende Ibra vanuit Ajax. We hadden dezelfde zaakwaarnemer. En Mark van Bommel. Ja, dat waren eigenlijk de drie jongens die mij ja, een beetje onder hun hoede namen. En dat heeft mij ontzettend veel geholpen.
En wat deed Seedorf dan bijvoorbeeld?
Ja, Seedorf was gewoon heel veel met mij bezig. Tijdens trainingen, wedstrijden, maar ook gewoon daarbuiten. Om zoveel mogelijk over de club te vertellen. Over de speelwijze, over de competitie, over alles eigenlijk. En ja, daar heb ik gewoon heel veel aan gehad.
Ja, en Jonne hier is groot fan van Zlatan. Dat is, ja. Dat is een grote held. Hij speelt natuurlijk nog steeds. Afgelopen weekend tegen Roma nog een doelpunt gemaakt. Had jij toen al, had je verwacht dat hij op zijn 40ste nog steeds soort van de koning van Milaan zou zijn?
Ja, dat had ik wel verwacht. Omdat bij Milan worden we, onze lichaam wordt van top tot teen wordt helemaal
ja, gecheckt.
Ja. Wij deden wel eens testen en ja, hij schoot daar soms met kop en schouders bovenuit. Wij deden sprongtesten en hij sprong bijna een meter hoog. Dat soort dingen. Lenigheid. Kon hij volgens mij zijn voet in zijn nek leggen. Dus dat soort dingen. Je merkt gewoon dat hij, ondanks zijn lengte, dat hij gewoon fysiek, ja, hij was gewoon een beest.
En
ja.
Deed hij daar veel voor? Of is dat gewoon iets wat hij van moeder natuur heeft gekregen?
Beide, denk ik. Is iets wat hij heeft meegekregen, maar hij, ja, hij deed daar wel heel veel voor. Ja. Uit zijn eigen fysio, als enige. Die, ja, die hem daarin, ja, gewoon ja. Iedere dag waren ze mee bezig.
Ik had, we hadden thuis, ik woonde met een goede vriend van mij, studententijd. En we hadden bij Milanello altijd het idee dat het een soort van complex was. Waar, ook zeker als je naar deze spelers kijkt, waar spelers tot op latere leeftijd werden geconserveerd, dus goed gehouden voor ongeveer 25 à 35 wedstrijden per jaar. Mm-hmm. Dus dat ze zo ontzettend bezig waren met het complete lichaam van elke speler, waardoor al die spelers, ook die oudere spelers, 25 à 35 wedstrijden per jaar konden spelen.
Ja.
Dat is misschien een heel erg geromantiseerd beeld, maar als ik dit zo hoor, klopt daar iets van?
Ja, zeker. Als je kijkt, zeker in die periode dat ik daar zat, met Nesta bijvoorbeeld, die pikte gewoon zijn wedstrijden uit. Die ging gewoon soms een trainingje overslaan. Dan speelden we bijvoorbeeld Chievo uit. Dan zei hij, doe maar niet vandaag.
Ga lekker uit eten.
Ja, doe maar niet vandaag. Maar dan speelden we woensdag bijvoorbeeld Barcelona uit. En dan stond hij daar gewoon als 35-jarige. En ja, dat soort dingen, dat heeft wel ja, indruk op mij gemaakt. Dat je, zeg maar, dat wij spelers hadden die zich echt klaar konden stomen voor één wedstrijd. En dat hadden we ook met Ambrosini bijvoorbeeld. Die wedstrijd dan Barcelona uit. Hij speelde die wedstrijd en na die wedstrijd was hij gewoon helemaal stuk. Hij kon bijna die trap niet meer oplopen. Zo moe was hij.
Hij was 38 toen al?
37? Ja, volgens mij ja. 36, 37 ongeveer. Maar ja, daar leerde ik eigenlijk een bepaalde mentaliteit ja, die wij van die jongens meekregen. Van ja, als we moeten winnen, dan doen we daar ook echt alles voor.
Maar dat is ook beleid, toch? Want jij zegt, nou ja, bij Ajax, ja, ik wist niet eens waar de gym was. Terwijl bij Milan kan ik me voorstellen dat, ja, op Milanello, nou, hier is de gym, daar beginnen we. Of, dus ik kan me ook voorstellen dat het vanuit Milan zelf dus gestructureerd werd.
Ja.
Van, dus jij werd er waarschijnlijk ook gemonitord van, hey, zoveel wedstrijden kan je nu aan, zoveel wedstrijden moet je over een jaar aankunnen.
Ik kwam binnen bij de club, ik was 24 en zij noemden mij gewoon een baby.
En jij dacht dat je al heel wat
en
was.
En ik dacht, ik heb 300 wedstrijden voor Ajax gespeeld. Ik weet niet wat voor baby ik ben, maar, maar ik was voor hun nog echt gewoon een klein kind. En
was het wennen?
Dat was, ja, niet dat dat wennen was. Aan de ene kant wel begrijpelijk. Maar ik had voor mijn gevoel, dacht ik wel van, nou, ik heb toch nog wel wat meegemaakt. En, maar je merkt gewoon dat dat daar anders was. Al gelijk vanaf dag één, dat ik vooral op fysieke gedeelte, ja, ik werd gewoon echt aangepakt. En,
maar door de spelers?
Nee, door de trainers? Door de club, ja. Ja.
En wat hield dat in dan, dat aanpakken?
Nou, om een voorbeeld te geven, mijn eerste voorbereiding. Kwam ik daar met mijn 66 kilo, kwam ik aanzetten. En ja, ik moest gewoon veel sterker worden. En dat hebben ze mij ook aangegeven. Er werd gewoon een programma gemaakt. En in de voorbereiding is natuurlijk dat je op conditioneel vlak gewoon... ja, je moet voorbereiden op het seizoen. En wij deden dan 100 meter sprints, 200 meter sprints. En ik moest die sprints die de jongens deden... 100 meter en 200 meter sprints die hun normaal deden, moest ik met een 5 kilo vest.
ja.
En dus laten we zeggen dat wij 5 keer 100 meter doen en 5 keer 200. Dat ik één sprint van beide zonder vest en de andere met vest. Ja. Dus, en dat was voor mij gewoon ja, echt bikkelen gewoon. Ja. En, mijn broer zit er nu bij. Ik heb in die periode, zeker in het begin, ik belde naar mijn moeder van, ma,
haal me hier weg.
ik weet niet, ik ben nu hier alleen, maar ik heb echt hulp nodig. Want na de training, ik ben gewoon kapot dat ik niet eens meer auto kan rijden. Ja. Dus dat was voor mij wel, ook voor mijn moeder wel een teken van, oké, weet je wat, wij sturen je broer daarheen en... als je klaar bent met trainen, is er in ieder geval iemand die je veilig naar huis kan brengen.
Heeft het er ooit om gespand? Viel je dan gewoon echt
zeker
in slaap?
Ik was soms zo moe dat ik ja, wel eens weg, ja, weg ja. Achter het stuur. En ja. Ja, dat was ook wel de reden voor mij om daar gelijk in te gaan schakelen.
Verstandig. Hoeveel woog je dan aan het eind van de...
75 kilo.
Echt?
Nee? Ja. Wow.
Ik ben bijna 10 kilo aangekomen.
Wauw.
Ongelooflijk. Dus, ja. in een paar weken tijd?
In een paar maanden tijd ben ik 10 kilo aangekomen.
Toen hoefde je dat vest niet meer aan?
Nee, toen was ik...
Toen was je af?
Ja. En ik weet niet, misschien dat mijn broer dat ook wel... Maar ik vloog ook op het veld. Het was echt een raar gevoel. Dat je, zeg maar... Je voelt ook gewoon dat je sterker aan het worden bent. En ja, ik heb daar gewoon heel veel profijt van gehad.
Ja, mooi.
En wat was je hoogtepunt bij Milan?
Mijn hoogtepunt, ja, natuurlijk het kampioenschap.
Want je won je de Scudetto.
Ja, ja. En ja, het mooie daarvan is dat ik ook gewoon heel veel wedstrijden heb gespeeld. En ook heel veel mooie wedstrijden heb gespeeld. En eigenlijk mijn hele periode bij Milan ik zie dat wel als een hoogtepunt in mijn carrière.
Gewoon de hele...
Gewoon
de
alles
hele...
wat erbij komt kijken.
En als je nu, kom je nu wel eens nog eens in Milaan?
Door corona niet de laatste tijd, maar ik heb nog steeds heel veel vrienden. En ik ben ook zeker van plan als alles weer een beetje rustig is om die kant op te gaan.
En hoe word je in die stad ontvangen?
Ik ben altijd wel goed ontvangen. Zij noemden mij ook altijd, wat was het? Niet voor speed of zoiets. Of iets met turbo, omdat ik, ja, zij vonden mij altijd zo snel. En ik ben altijd wel goed ontvangen. Ook door de club, door de mensen daar. En het is zeker, het is eigenlijk een soort derde huis. Je hebt mijn eigen thuis, Ajax en dan Milan.
Ja. Mooi.
Mooi zeg, mooi. En dan Fulham.
Ja. Wij zijn groot fan van dat team, in ieder geval van Fulham. Ja. Want dat spreekt toch wel tot de verbeelding, in ieder geval voor ons.
Ja, en ook van die heel, nog even waarom dan, van die kleinere clubs, vaak in Engeland, die dan een paar jaar heel goed zijn. En dan trekken een paar jaar hele interessante, aantrekkelijke spelers die kant op. Ja. En dan valt het als een kaarthuis uiteindelijk weer in elkaar. Maar jij zat daar, toen Martin Jol trainer was... Ja. Met Damien Duff, onder andere Eno, Brian Ruiz. En met de grote favoriet van onze show, Berbatov. Ja. Hoe was het om met hem te voetballen?
Ik vind Berbatov een geweldenaar. Ik heb daar nog vaak discussies over met een vriend van mij. Omdat die was een Manchester United fan. En die vindt altijd van, ja, bij bij ManU heeft hij niet echt goed gepresteerd. En dan stuur ik altijd weer filmpjes waar hij zo'n weergaloze aanname die bal weer uit de lucht plukt. Dus daar, treit ik hem altijd een beetje mee. Maar ik ben echt enorme fan van Berbatov.
Wat maakte hem zo goed?
Zijn rust, kalmte, altijd controle over de bal. Ondanks hij niet zo snel is, ja, zich gewoon staan houdt in de Premier League.
Dat was een beetje lui ook, toch?
Ja, een beetje,
daar waren ze bij ManU altijd een beetje
Hè? Is ook wel iemand,
daar is de gym, je zou een keertje kunnen gaan.
Dus denk iemand die het altijd wel, zeg maar, door zijn talent qua talent of techniek, een van de beste, denk ik.
Nog even over van AC Milan naar Fulham en toen weer terug naar AC Milan. Toen ging je daar eigenlijk ook weer spelen. Je speelde bij AC Milan. Toen ging het, denk ik, 2 maandjes zat je op de bank.
Ja.
En toen ging je naar Fulham. Wat was het idee daarachter? Want je ging weer terug en toen speelde je eigenlijk ook weer.
Ja, ja, best raar, hè?
Ja, best een raar.
Maar ik vond dat zelf ook heel raar, hoor. Ik weet niet wat er was, maar er was opeens een fase in, zeg maar, altijd, al vanaf het begin eigenlijk, ik speelde altijd mijn wedstrijden. Zat ik niet op de bank, was ik of de eerste of de tweede die erin kwam. En ik had opeens een fase in, ik weet niet meer, was sowieso in de winter, ik denk oktober, november, dat ik opeens veel minder ging spelen. En ik sprak ook vaak met mijn zaakwaarnemer of met de familie van, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ja, ik weet niet waarom ik ook niet meer mag invallen.
Stap je dan niet naar de trainer? Zeg je trainer, wat kan ik
doen? Jawel, daar hebben we over gesproken. Zij vonden meer van, ja, niet zo zeuren en gewoon werken.
Welke trainer was dat?
Was Allegri toen, ja. Hij vond van, ja, je moet niet zo zeuren, gewoon werken. Je speelt altijd bij mij. Maar ik weet niet, ik voelde me gewoon daar niet zo prettig bij. En natuurlijk, Premier League is ook altijd wel iets waarvan je denkt van, ja, daar zou ik graag willen spelen. En het is best een grappig verhaal. Ik sprak daar met mijn zaakwaarnemer over, met Raiola. En hij zei van, oké, ik zal wel kijken of er misschien wat dingen mogelijk zijn. En dan als er wat is, dan kom ik erbij op terug. En ik was onderweg naar trainen en hij belde me op. Hij zegt, Urbi, er is een mogelijkheid voor jou om naar Engeland te gaan, naar Fulham. Martin Jol is trainer, jij kent hem. We kennen hem allebei heel goed. Hij is op zoek naar spelers, wil graag wat kwaliteit aan zijn ploeg toevoegen. Hij zegt, enig probleempje is, ik bel je nu en ik wil het eigenlijk na de training, wil ik weten of je het gaat doen of niet. Dus ik denk, ik zei van, hoe bedoel je na de training? Ik zeg, ik ga straks het veld op. Ik heb niet eens de tijd om even na te denken. Hij zegt, ja, je moet echt binnen 1,5 uur of 2 uur moest ik beslissen. Dus ik snel voor de training belling naar mijn moeder gebeld van, ma, dit speelt er. Wat vind je wat ik moet doen? Met mijn broer besproken, ja, de keuze ligt bij jou. Je moet echt zelf de keuze maken. Ja.
Dus, nou, lekker.
Hij zit hier achter ons. Tot zover de steun van de familie.
Ja, echt.
Maar hij heeft hier wel elke keer op en neer
gereden. Ja, ze zeggen, alles wat je doet is goed. Dus de keuze ligt aan jou. Ik zeg, oké, leuk. Trainen. Training klaar. Twijfelen, wat ga ik doen? Ik weet niet. Ik kreeg opeens een ingeving. Ik bel mijn zaakwaarnemer op. Ik zeg, oké, we doen het. Ik ga naar huis, spullen pakken, vliegtuig gelijk. Volgende dag waren we in Londen, geloof ik. Hè? Volgende dag zaten we in Londen. Het was echt een heel, heel raar moment. Maar ik heb daar echt een hele mooie tijd gehad.
Ja?
Ik
zeg dat ook. Ben je blij met die keus?
Ja, ik zeg ook heel vaak aan jongens, als jullie naar Fulham kunnen gaan, gelijk doen.
Waarom? Wat is daar zo speciaal aan die club?
Het is nog ouderwets. Echt dat oude Engelse cultuur, dat leeft daar nog enorm. En de ligging van de club is fantastisch.
Oud stadion. Craven Cottage.
Central Londen. Een hele mooie buurt om te wonen. Wat minder druk dan bijvoorbeeld bij Chelsea, Arsenal, Tottenham, dat soort clubs. Je kan daar gewoon lekker leven. En je merkt ook gewoon waar de Martial als trainer, op het moment dat het goed gaat, tijdens de interlandperiode zei hij ook van, jongens, lekker 4-5 dagen vrij. Het is gewoon echt.
Dat klinkt ook wel als Martin Jol.
Ja.
Weet je of dat voor het Engelse voetbal een goed voorbeeld is, maar wel in ieder geval van hem.
Ja, dus het was voor mij echt een, als ik het vergelijk met Italië, een hele andere wereld.
Ja, ik kan me voor, want je komt uit dat hele tactische, fysiek zware voetbal van Italië.
Ja.
Hoe, nou, het is misschien dus onder Martin Jol, maar hoe is dat dan anders?
Nou, bijvoorbeeld in Italië was het altijd voor de wedstrijden dat je op de club slaapt of in een hotel. Bij Milanella had iedereen zijn eigen kamer. Dus je bent eigenlijk al gewoon 2 dagen sowieso weg bij de wedstrijden. En in Engeland verzamel je gewoon 1,5 uur van tevoren. Dus dat was voor mij al
op
gewoon
de fiets naar het stadion.
Ja, ik kon bij wijze van kon ik lopen naar het stadion. Maar dat was voor mij al een wereld van verschil. Omdat ik...
Vond je het fijn? Of?
Ja, ik vond het wel fijn. Omdat je bij Milan, wij speelden dan ook nog wel eens Champions League. Ik had soms gewoon dagen dat ik maar 2 dagen thuis was. En de rest was ik alleen maar aan het reizen.
Ja.
En soms gingen we zeg maar nog van de ene wedstrijd gelijk door naar de andere wedstrijd. Om zo de reistijd te verkorten. En dan ben je gewoon...
Weken
van huis.
Ja.
En in Engeland verzamel je gewoon op de wedstrijddag zelf, een paar uur voor de wedstrijd. En dat was voor mij wel relaxed, gewoon een beetje hoe dat in Nederland te werk ging.
Kon je een beetje stoer doen tegenover al die Engelse spelers? Van, wat zijn jullie voor watjes? Bij Milan zitten we de hele dag op Milanello en met 5 kilo sprintjes trekken.
Nee, dat was niet het geval. Maar je merkte wel dat in Engeland de trainingintensiteit heel kort en veel minder was. Ja. We trainen soms echt maar een uurtje of zoiets. En dan was je alweer klaar.
Is dat nog steeds zo?
Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat nu nog steeds is. Maar dat was in de periode dat ik daar was. Ik geloof dat ik om 9 uur van huis ging. En ik was om 12 uur alweer thuis. En had ik gewoon de hele dag voor mezelf. En ik denk dat daardoor ook wel een beetje de problemen zijn waarom die gasten voor hun wedstrijden nog uitgaan en dat soort dingen.
En hoe was het dan bij Milan? Hoe lang trainde je daar? 1 training per dag?
We hadden soms ook wel dubbele sessies, maar een training kon daar ook wel gewoon 2,5 uur. Omdat daar op tactisch vlak gewoon heel veel tijd werd ingestoken. Dus de trainingen duurden ook al wel veel, veel langer.
Ja. En waar... Ik vraag me altijd zo af, als je profvoetballer bent, waar denk je aan tijdens een wedstrijd? Wat ben je dan heel erg... denk je überhaupt? Of denk je aan wat er op de training is gezegd? Of denk je ook wel aan iets anders?
Aan heel iets anders niet. Nee, als ik dan naar mezelf kijk... ik dacht eigenlijk niet zo heel veel. Ik speelde ook gewoon mijn wedstrijd veel op intuïtie. Dus alles wat als ik de bal kreeg, dat ik... iets in mijn hoofd had, dat ik dat ook dan gewoon deed. Je bent op een bepaald moment gewoon zo gefocust dat je eigenlijk... je sluit eigenlijk alles erbuiten, dus zeg maar het publiek en dat soort dingen... dan sluit je eigenlijk een beetje af en je focust je echt op de wedstrijd. En zeg maar op het moment dat een wedstrijd of gespeeld is... of dat de overwinning binnen is... dat je dan pas echt gaat genieten van de sfeer... die er in het stadion is.
Maar hoor je wel eens de stem van de trainer in je achterhoofd van... in die situatie, dan moet ik dit doen. Oh ja, dat moet ik niet vergeten. Of de...
Ja, dat hoor je dan wel. Maar ik heb ook altijd van huis uit meegekregen... wat mijn vader echt bij mij naar binnen heeft gestampt.
Ook prof geweest, hè?
Ja, ook prof geweest, ja. Dat ik vooral veel ook mijn eigen ding moest doen. En... hij vond altijd, je moet niet zoveel naar de trainer luisteren. Je moet gewoon je eigen wedstrijd spelen.
Hele goede raad.
En dat is wel iets wat ik altijd heb meegenomen.
Ja. Ik heb bij Zwift in de C5 gespeeld. Ja.
Waar dacht jij aan?
Ik had heel vaak een liedje in mijn hoofd tijdens de wedstrijd.
Ja, had ik ook vaak.
Had jij dat ook wel eens?
Maar wat doet dat dan met je, zo'n liedje?
Ja, weet ik veel. Ja. Ik bedoel, ik heb zo'n laag niveau... Ja. Mij maakt het ook niet zo heel veel uit of we nou wonnen of niet. Ik vond het gewoon leuk om te voetballen.
Het was wel chiller als je een goed liedje in je hoofd had.
Ja.
Vind ik. Ik heb het nog steeds als gesport.
Ik weet niet of ik wel eens een liedje in mijn hoofd had. Ik weet wel, tijdens de trainingen dan kan dat wel eens voorkomen... dat je gewoon iets in je hoofd hebt en dat het dan niet meer uitgaat. Maar in een wedstrijd, ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit heb meegemaakt.
Even wat anders, want ik wou het graag nog over je positie hebben.
Ja.
Ik gooide in een aantal appgroepen met vrienden van
diepe
mij,
zucht,
allemaal
hoor ik al.
Voetballiefhebbers. En eigenlijk de vraag die in elke appgroep weer terugkwam van... wat is nou je positie? Ja. Wat vind je je beste positie? Wat vind je het fijnst? Mm-hmm. Want op jouw Wikipedia staat namelijk linksback, linksbuiten, linker middenvelder. En volgens mij heb je het afgelopen 2 jaar ook best wel vaak verdediger middenvelder gespeeld,
ja,
toch?
Ja.
Wat heeft je eigen voorkeur?
Ik zou eigenlijk een poll moeten houden en gewoon de mensen laten kiezen van oké, wat vinden jullie, welke positie het beste bij mij past?
Ja.
Ik zie mezelf als een middenvelder.
Ja.
Dat heb ik altijd al gevonden. Alleen ja, ik heb op zoveel posities gespeeld. Ik heb bij Milan zelfs rechtsbuiten gespeeld.
Ja, dat zag ik. Veel goals ook.
Nummer 10 gespeeld. Maar bij Ajax was het wel... daar was soms... kon ik linksback starten en linksbuiten eindigen. Of linksbuiten starten en linksback eindigen. Ja. Maar ik vind mezelf een middenvelder. Ze noemen mij echt een allrounder, zeg maar. Dat ik niet echt in iets de bovenuit steek, maar dat ik wel alle drie heel goed kan spelen.
En denk je dat dat je carrière heeft geholpen of dat het juist ook heeft geremd?
Het heeft me in bepaalde situaties heeft dat mij geholpen, maar het heeft mij ook zeker in bepaalde situaties geremd.
Ja.
Omdat je niet één specifieke focus hebt.
En dan waar het me echt geremd heeft, is bijvoorbeeld het Nederlands elftal. Dat is wel iets, omdat ik de concurrentie aan moest gaan met jongens die daar wel wekelijks spelen. En dat heeft mij bijvoorbeeld, denk ik, een hoop interlands geschild.
Ja, want je hebt in het Nederlands elftal veel linksback gespeeld, toch?
Ja, ik ben daar als meerendeels linksback, vooral in het begin. Later toen Van Gaal daar trainen was, was ik middenvelder. Alleen speelde ik bij Milan rechtsbuiten, dus ja.
ben je tevreden met het aantal interlands en je tijd bij het Nederlands elftal?
Ja, sowieso. Ik ben zeker tevreden met
17 interlands?
Ja, 17 interlands. Ik ben zeker tevreden met wat ik voor Nederland heb gespeeld. Tuurlijk, het had altijd meer geweest. Het is jammer dat je niet op een groot toernooi hebt mogen doen. Maar aan de andere kant, wat ik ook altijd... Ik moet gewoon blij zijn met wat ik heb gepresteerd en wat ik heb gehaald. En dat moet ik koesteren. Tuurlijk, het is jammer dat ik geen EK of WK heb gespeeld. Maar
ik kan me voorstellen dat steekt.
Ja, dat zat er jammer genoeg niet in. Maar ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel...
Je hebt wel de Olympische Spelen gespeeld.
De Olympische Spelen heb ik wel gespeeld, ja.
Dat kunnen niet veel andere Nederlandse voetballers zeggen.
Ja.
Was dat de Olympische Spelen met Geraldinho?
Ja, Gerald Cibon.
Yes, ja. Onze nummer 10, Gerald Cibon.
Toen mochten we...
Een soort van een Nederlandse Berbatov.
Ja, toen mochten we... volgens mij mochten we 2 of 3 dispensatiespelers.
Ja, ja.
En toen kwam Fop de Haan uit bij Geraldinho. Ik vond dat een opmerkelijke keus.
Cibon, Makai en Wielaert, dacht ik.
Nee, Jalins.
Oh, Jalins, oké.
Ja. Ja. Opvallende keuzes, denk ik. Geraldinho, ik... Eigenlijk altijd als ik hem interview met hem zie, dan denk ik wel, dit is genieten. Volgens mij is hij is goed in de groep, toch?
Ja, zeker.
Ik kan me voorstellen dat hij puur voor de sfeer is meegegaan.
Ja, voor de sfeer. Hij heeft gewoon, waarschijnlijk ook omdat hij heel goed... Ja, als hij mee is, denk je dat Ronald en Frank de Boer ook mee zijn. Hij praat echt exact hetzelfde.
Ja.
Maar hoe Olympische Spelen? Olympisch dorp zaten jullie, of niet?
Nope, wij zaten niet in het Olympisch dorp.
Waarom niet?
Dat was...
Voetbal begint altijd eerder, hè?
Ja, voetbal begint eerder. Ja. Wij zaten geloof ik in Shanghai, geloof ik.
Ja,
Peking. En wij zaten niet in het Olympisch dorp. Wij zouden wel naar het Olympisch dorp gaan, maar dan moesten we van Argentinië winnen.
Deed Messi toen mee?
Ja, Messi. Zij als dispensatiespeler Riquelme, Mascherano, nog eentje.
En jullie hadden Cibon. Ja. Maar was dat het Olympisch dorp, was dat echt een doel?
Dat was wel een doel voor ons, ja. Tuurlijk, als je Olympische Spelers zit, dan wil je dat eigenlijk ook meemaken. Ja.
Maar er zijn altijd van die gekke verhalen over het Olympisch dorp, dat één groot feest is, toch?
Ja, dat hebben wij ook gehoord. En daarom dat wij daar naartoe wilden, natuurlijk. Maar dat was jammer genoeg niet gelukt.
Nee, was wel unieke ervaring.
Ja, het was wel een hele mooie ervaring. Ja, het was zeker een...
Allemaal jonge gasten.
Ja, zeker een mooie ervaring. China. Natuurlijk. Wat voor ons...
klinkt enthousiast.
Ja, wat voor ons eigenlijk heel anders was, was natuurlijk met de lucht en luchtvochtigheid en dat soort dingen. Dus daar moesten we wel enorm aan wennen. Maar het was zeker een hele leuke ervaring. misschien wel een leuk verhaaltje. We zaten in het hotel. En ja, het eten was eigenlijk niet zo heel fijn. Dus iedereen is eigenlijk alleen maar cheesecake gegeten de hele toernooi lang. En dan mochten we een keer naar het restaurant. En dat was zo vreselijk. Ik weet niet wat voor vlees we kregen, maar dat was echt niet...
Hond.
Ja, waarschijnlijk zoiets.
Blijkbaar.
Ja.
En ja, toen zijn we maar ook weer heel snel het hotel gegaan. Maar qua eten was het...
Met wie lag je op de kamer, weet je dan?
Dat weet ik niet meer.
Zijn die wel nog op stap geweest?
Nee, we zijn niet... Nee? Dat kon ook niet. Ik geloof in die periode was er ook iets...
Fop had zijn zweep bij zich.
Nee, maar er was iets gaande in de wereld. Ik weet niet precies wat er was. Maar er stond echt heel veel beveiliging.
Ja.
Boeit het ook niet zo, die Olympische Spelen? Is dat ook een soort van... Wil er iemand meedoen voor een leuk toernooitje? Of lag de druk er wel op dat je echt moest winnen?
Nee, er lag niet echt druk om te winnen. Het was voor ons gewoon een hele mooie ervaring. En het was meer van, oké, we kijken wel hoe ver we kunnen komen. Schoolreisje wil ik niet zeggen. Omdat we eigenlijk niet zo heel veel konden doen op het moment dat we zeg maar niet trainden of een wedstrijd hadden. Het was echt alleen maar voetballen. Hotel in, hotel uit eigenlijk.
En cheesecake eten.
Ja. Nou, heel veel cheesecake.
Wel je zuivel binnen.
En misschien ook leuk om het nog even kort over het heden te hebben, maar ook over de toekomst natuurlijk. Want je zit nu toch al best wel lang ook alweer bij Utrecht.
Ja.
Dat bevalt dus goed?
Ja, dat bevalt goed, ja. Ja. Op het moment zeg maar dat ik terugkwam hier, ben ik eigenlijk heel goed ontvangen door de club, door de mensen die daar zijn, ook door de fans. Ondanks je Ajax-ziet ben.
Ja.
Ben ik gewoon geaccepteerd door de club en de mensen. En het voelt gewoon goed.
Is Ajax nog concreet geweest toen je terug woonde in Nederland?
Nee, niet echt. Niet echt. Die mogelijkheid lag er niet echt.
Steekt dat?
Steken wil ik niet zeggen. Maar ik had het wel mooi gevonden als ik bij Ajax terug kon keren. Er was wel een periode waarvan het misschien mogelijk was. Maar op een of andere manier was dat niet doorgegaan.
Nee, kan nog steeds, hè?
Kan nog steeds, ja. Sowieso, ja.
Dat vind ik trouwens wel een interessante vraag. Dit huidige Ajax zijn heel veel posities die door elkaar lopen.
Ja.
Dus een linksback kan ook verdedigen middenvelder spelen of centraal of... Je ziet veel meer jongens zoals jij dat ze multifunctioneel zijn. Welke positie zou je in dit Ajax voor jezelf zien? Ik zou nu namelijk, mijn mening, ik zou eerder zeggen linksback.
Ja, dat zou ik ook zeggen, ja.
Ja, dat is dan toch wel grappig.
Maar die Daley Blind is toch ook een oudje? Die moet je toch kunnen hebben?
Daarom ga ik voor de linksback persoon.
Ja,
daar
ligt inderdaad de meeste mogelijkheden. Maar de toekomst, ja.
Ja, en je speelt ook een rol als ik in de talentontwikkeling en begeleiding bij Utrecht. Is dat iets wat je leuk vindt om te doen?
Ja, dat vind ik heel leuk om te doen. En dat is een beetje, zeg maar, gekomen door toen ik bij Utrecht kwam. Dat er gewoon heel veel jonge spelers op mij afkwamen. En heel geïnteresseerd waren in de dingen die ik heb meegemaakt. En ook heel veel informatie vroeg van hoe zij dingen moesten doen. En ik denk dat... ook door de club is gezien. Ik heb echt heel veel gesprekken met Jordi Zuidam.
Technisch directeur
van de club. Hij heeft grootse plannen met de club. En hij heeft mij daarin zeg maar een beetje gevraagd of ik hem daarin zou kunnen ondersteunen. Dus daar zijn we nu een beetje aan het brainstormen en aan het kijken van oké, wat zijn de dingen waarvan ik denk en waarvan hij denkt waar ik belangrijk kan zijn voor de club.
En het is dan meer een soort van 1-op-1 contact met jonge talenten dan echt
op
trainen.
Op dit moment is het vooral 1-op-1 contacten. Ik ben ook met trainingscursus begonnen, dus ik loop ook stage bij de onder 17 van Utrecht.
Is dat leuk?
Ja, dat vind ik leuk. Ja. Dat vind ik leuk om te doen. En zo zijn we een beetje gewoon aan het kijken. Vooral wat voor mij belangrijk is. Dat ik moet gaan uitzoeken wat ik leuk vind om te doen. En waarvan ik ook denk, waarvan ik waarde kan zijn voor de club.
En waar let je dan op bij talenten? Heb je een bepaald oog?
Je kijkt natuurlijk naar de kwaliteit. Maar ook vooral naar... hoe graag wil iemand het? Ik denk dat dat het belangrijkste is als jong talent. ja, hoeveel je er zelf in stopt en wat je ervoor over hebt. En als dat eenmaal goed is, ja, dan kan je eigenlijk aan alles kan gewerkt worden. Technisch, fysiek, bepaalde focus die je moet hebben bij wedstrijden. Maar het begint toch wel eerst allemaal bij jezelf. En ja, daar probeer ik die jongens een beetje in te ondersteunen.
En is er een speler nu bij Utrecht waarin je veel potentie ziet dat je denkt... Nou,
we hebben een aantal spelers waarin ik heel veel potentie in zie. En,
noem er eens een paar.
Dave van den Berg bijvoorbeeld. Dat is een van de spelers waarvan ik toch wel fan ben. Zo hebben we er nog een aantal.
Timber.
Quinten Timber, ja. Die komt natuurlijk van Ajax. Ja. Maar dat is iemand die zeker de potentie heeft om een hele goede te worden. En het zijn ook middenvelders, dus het is logisch dat daarop let. En dat je daar ook mee bezig bent. Maar dat zijn jongens die je probeert verder te helpen. Of in ieder geval een beetje probeert te ondersteunen.
Zie je toch de middenvelders, hè?
Ja, je ziet wel 100 wedstrijden in AC Milan voor hun.
Ja, zeker, zeker. Maar ik let ook bijvoorbeeld op de backs, hoor.
Als
Django Warmadan bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Speelde goed tegen Ajax, heel goed.
Ja. Ik heb nog één vraag, dat is een persoonlijke vraag... die ik niet kan laten liggen. Mijn favoriete voetbalcliché is... ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik elke week moet spelen. Ik heb natuurlijk veel onderzoek gedaan naar jouw afgelopen tijd. En daar kwam ik ook deze tegen. Welke leeftijd is het belangrijkst, zeg maar? Welke leeftijd moet je echt elke week spelen?
Zo, dat is een goede vraag. De leeftijd dat je echt alles moet spelen, dan ga ik voor een periode 22, 23 tot
38.
25, 26.
Oké, dus dat zijn echt de... Dan moet je je meters maken.
Ja.
Ja, dan ben je natuurlijk talent af en dan leg je de basis voor of je echt een goede wordt of dat je daarna weer wat inzakt.
Ja, zeker, kijk, in het begin als je als talent komt, dan heb je bij sommige gevallen bijvoorbeeld nu dan met een Gravenberg, met een Timber, dat soort jongens, die spelen gelijk vanaf het begin. Dus die maken op dat gebied al stappen. En die lopen dan ook wel voor op de rest. Maar meestal moet je het doen met een aantal invalbeurtjes. Laten zien dat je er klaar voor bent. En dan heb je eigenlijk als talent misschien in je tweede of derde jaar dat je echt basisspeler moet zijn.
Ja.
En op dat moment, als je eenmaal basisspeler bent, dat je dan eigenlijk niet meer mag terugvallen.
Dan mag je er niet meer uit.
Ja. Ja. Dus dan moet je dat ook zeker in de toekomst... En dat zou bijvoorbeeld voor iemand als Ryan en Timber zou dat best moeilijk kunnen zijn. Omdat zij nu zo goed spelen.
Dat ze toch nog een dippie krijgen.
En bij Ajax al basisspelers zijn. Maar misschien is hun volgende stap wel Real Madrid. Of Barcelona.
Ja, dan gaan ze voor het eerst in hun leven op de bank zitten.
En dan ga je misschien basisspeler af. En dan moet je eigenlijk weer het traject.
Zoals bij de licht.
Ja, en... Bij Frenkie misschien wat minder, maar dan moet je eigenlijk weer moet jezelf eigenlijk weer 1 of 2 jaar gunnen om, stel dat je echt weer bij die Europese top komt, dat je binnen 1 of 2 jaar weer basisspeler moet worden.
Ja, vet. Mooi.
Ik wil nog gewoon nog, je hebt met zoveel mooie voetballers, of met of tegen. Ik weet dat je groot fan van Thiago Silva bent.
Ja.
Maar ik wil gewoon nog een verhaal horen over Robinho of Davids of Bukari of Kalasek of Stam of Sambrotta of
Luca Robinho
of iemand. Ik wil gewoon misschien de zoveel mooie...
De gekste speler met wie je ooit hebt gespeeld. Zoiets?
Na Maicon. Ja, er zijn wel een aantal Rajan Nangolan bijvoorbeeld, Mario Balotelli, dat soort spelers hebben al heel veel gekkigheid uitgehaald.
Wat deed Nangolan dan bijvoorbeeld?
Raja is ook best wel iemand die een levensgenieter.
Ja, die rookt toch?
Ja. En wij hadden soms wel eens... dat we thuis zaten en speelden we PlayStation online, Call of Duty bijvoorbeeld. En dan was het geloof ik, hoe laat was het? Soms tot 00:30 of 01:00 s'nachts. Dat we aan het spelen waren. Zeiden we, jongens, we moeten echt stoppen, want we moeten morgen trainen. Toen zei hij, nee, kom, ga gewoon door. Kom, we gaan nog even wat drinken op ergens. Hoe bedoel je, we gaan nog ergens drinken? We moeten om 22:00 verzamelen of zo. Maar dat is wel Raja die...
En dan deed hij het weer, ging hij waarschijnlijk in zijn eentje nog op stap.
Hij ging waarschijnlijk in zijn eentje nog op stap, ja.
Mooi.
En Balotelli, ja, dat weten we natuurlijk wel veel... weten we denk ik wel dat dieren veel streken uithouden. Ja. Wat heb jij meegemaakt van hem?
Wat heb ik meegemaakt met Mario?
Waar moet je aan denken als je aan hem denkt?
Als ik aan hem denk, moet ik altijd denken dat hij die drone altijd naar beneden probeerde te schieten tijdens de training.
Want er was een drone die de trainingen van boven voor tactische video-analyse...
En die probeerde hij altijd naar beneden te schieten.
Is het gelukt?
Een aantal keren heeft hij hem wel geraakt, maar of hij daadwerkelijk naar beneden... Nee, dat weet ik niet. Maar hij deed altijd van dat soort gekke dingen.
En is Thiago Silva de beste met wie je ooit gespeeld hebt?
Ja, hij is wel iemand die zeker in mijn top 3 zit, ja. Hij is geweldig.
En wat maakt hem dan zo geweldig?
Alles zag er bij hem zo makkelijk uit. Hij had ook natuurlijk een bepaalde status. Ibra zei altijd... ik maak me geen zorgen, want we hebben een Ibra die achterin speelt en dat is Thiago.
Maar als je het respect van Ibrahimovic hebt, dan ben je een grote, toch?
Ja, dat zei
weet Ibra toch weer zo om te draaien over zichzelf gaan.
Ja, dat zei hij altijd.
How can I make this about me? Ja.
Maar hij had altijd, om een voorbeeld te geven, hij speelde natuurlijk ook met Braziliaans elftal. En je merkt het nu ook dat ze soms gewoon op een dag voor de wedstrijd...
Pas weer terugkomen.
En hij trainde dan gewoon niet. Dan kwam hij aan, dan ging hij een beetje in het bad zitten, een beetje masseren, een beetje fietsen, dat soort dingen. En dan moesten we de volgende dag spelen en dan was hij gewoon weer de beste. Gewoon, hield hij gewoon weer het hele team bij de hand, regelde hij alles achterin. Ja, hij maakte het zo makkelijk voor ons, dat was niet normaal.
En tegen wie heb je wel eens tegen een voetballer gespeeld dat je dacht, ja, dit is echt een andere planeet?
Er is eigenlijk één speler die heel veel indruk op mij heeft gemaakt... dat ik zeg maar op het veld zat en dacht van... wauw, dat was Eden Hazard.
Ja?
Ja.
Want?
Wij speelden tegen Chelsea. En,
met Milan?
Met Fulham.
Met Fulham.
Ja. En hij was zo goed. Alles, gewoon hoe het eruit zag. Altijd die dribbelbal die hij bij zich hield. Het kappen draaien, wenden keren. Dat was echt... Een van de weinige spelers die zoveel indruk op mij heeft gemaakt.
Ik weet dat Daan geen groot fan van Hazard is.
Nee. Ja.
Ik heb ook altijd veel vrienden van mij, zeker de Real Madrid fans nu, moet ik altijd voor Hazard opnemen. Maar nee, wat ik zeg, eenmaal op het veld, dat was een van de spelers waarvan ik dacht van, wauw.
Maar misschien is dat het ook juist wel, dat hij zo goed... had kunnen zijn eigenlijk, maar dat het er gewoon maar 1 of 1,5 seizoen echt uit is gekomen. Dat is wat mij als voetballiefhebber frustreert. Dat ik denk, laat het elke wedstrijd zien, dan kunnen we zo van je genieten.
Ja.
En welke speler heeft volgens jou te weinig erkenning gekregen? Ik kan me voorstellen dat jij af en toe tegen spelers hebt gespeeld. Ik dacht, jezus, wat is die eigenlijk goed?
Of terwijl mensen hebben
die
gespeeld.
Misschien de normale tv-kijker helemaal niet opvalt.
Ja, dus eigenlijk één speler die me meteen te binnen schiet. En dat is Alexander Gleb.
Ja. Oh, mooi. Ja.
In zijn tijd bij Arsenal.
Ja. Ik stond tegenover hem toen.
Je bent nog steeds op zoek.
En dat is wel iemand waarvan hij... Ja, dat vond ik
want
echt
die ging,
een geweldig
die speelde
speler.
Die gewoon...
Nee, hij speelde me niet dat hij me helemaal ondersteboven speelde. Maar gewoon de manier hoe hij zijn balbehandeling... altijd, zijn aanname was altijd goed. Dat was wel iemand die waarvan ik dacht van... Ja, dat is echt iemand
Ja, die misschien geen spectaculaire dingen doet, maar die stiekem alles heel goed doet.
En je klinkt toch wel echt als een romanticus. Dat je van dat soort dingen dus ook op het veld al opvalt en van kan genieten. Ja. Dat je ook bij jonge spelers ook ziet van dat is gewoon mooi hoe die beweegt.
Ja, dat,
hoe
vind
die
ik, dat vind ik echt... en zeker vooral omdat je zo gefocust bent en dan zie je iets op het veld en dan denk je toch wel van... Wauw, dat is wel mooi om te zien.
En zeg je dat dan ook?
Soms wel. Dat je gewoon iets ziet en dan
zeg je tijdens de wedstrijd.
Zeg je tijd, ja. Ja, en dan... je hebt altijd wel eens van die momenten. We hadden bijvoorbeeld wij speelden vriendschappelijk. Dat was de eerste keer zeg maar dat ik bij de selectie zat bij Ajax. Speelde tegen Barcelona echt in Spanje op een verdwaald...
Bijveldje.
Ja, bijveldje ergens. En dat was in de tijd, zeg maar, met Ronaldinho, Deco, Eto, dat soort mannen allemaal. Ja. En wij natuurlijk allemaal hoopten dat Ronaldinho zou spelen. En wij kwamen daar aan. En toen hoorden we, Ronaldinho speelde niet. En iedereen, shit, Ronaldinho speelt niet. Ja. Maar toen zeiden ze, Messi speelt. Maar Messi was, net zoals ik toen, eigenlijk nog net... Maar niemand kende hem nog. Nee. Dus wij dachten van... Oh, Messi speelt. Dat is jammer dat Messi speelt. En toen begon die wedstrijd. En Obadiah die stond op hem. En die Messi die was niet te houden. Dat was gewoon dat je dacht van, wie is deze gozer? Waar komt hij nou weer vandaan? En hij was, 16 geloof ik of zo. Ja, dat was ook een wedstrijd die ik nooit meer zal vergeten.
Vet. En dan zeg je dus wel tegen Messi van, wauw, dit was
zo. Ja, dan soms dan...
Maar spelers voelen dat volgens mij.
Ja, dan ga je gewoon ook na de wedstrijd... Dan schud je iemand gewoon aan van... Sorry, noten maar van jij bent wel echt next level.
Heeft iemand dat ooit tegen jou gezegd in een wedstrijd? Van, hey, dat is mooi, man.
Ja, ik heb wel eens... dat is ook wel misschien een leuk verhaal. Wij speelden natuurlijk in die Champions League tegen Inter. Ik speelde op Figo, die wedstrijd. En die wedstrijd speelde ik goed. Ik had Figo... In mijn broekzak, dat mag ik best zeggen.
Ja, natuurlijk mag je dat zeggen.
Nee, dat was zeker
en
zo.
En het mooie daarvan is eigenlijk dat zoveel indruk had gemaakt... dat Materazzi, die was dat een jaar daarna, die was dat nog niet vergeten. Dus die kwam bij ons in de kleedkamer en die vroeg van... Oh, I want the shirt of Emanuelsson. Where is Emanuelsson? Where is Emanuelsson?
Echt?
Ja, maar ik was daar niet. Omdat ik had met Nederlands elftal had ik een jeugd-EK gespeeld. Of ja, we hadden een EK gespeeld. Dus ik had Amsterdam Tournament, daar was ik niet meegedaan. Dus ik had dat niet meegekregen. Maar dat hoor ik dan later achteraf. Ah. Dat is wel iets waar je...
En dat is toch ook de mooiste erkenning volgens mij die je kan krijgen van andere voetballers.
Ja, dat is wel iets wat me altijd bij zich blijft.
Ben je hem daarna nog veel tegengekomen, Milan Inter? Of was hij toen al gestopt?
Ik weet niet of hij mijn shirt wel onze materiaalmensen had gehad, maar dat is iets wat ik dan uiteraard voor.
Ja, we nemen dit dus op vrijdag op. Zondag is de Derby della Manodina. Dan spelen ze tegen elkaar. Heb je daar een speciaal gevoel bij?
Ja, zeker. Het is wel iets wat altijd zal blijven hangen. Het is ook echt een hele mooie wedstrijd om te spelen. De sfeer die daar is, het is gewoon fantastisch. Het is echt een hele mooie ervaring. Het mooie daarvan, wat ik vind dan van de derby is, dat vooral de fans gewoon door elkaar. Wij komen dan met de bus aan. Heb je aan de ene kant Inter, Avanculo, Avanculo. En aan de andere kant Milan, die zijn aan het juichen. Dus dat is...
Daar is een groot verschil in die fans.
Ja. Maar zij hebben zeg maar ook onderling afgesproken van we gaan niet vechten, dat soort dingen. Dus dat maakt de derby wel heel mooi.
Vet. Mooi.
Ik had nog één vraag over die... in mijn intro had ik het over die goal tegen Sergio Romero.
Ja.
Ik kreeg namelijk ook best wel veel appjes over van... denk je daar nog vaak aan terug? Jij zei toen na afloop in een interview van... ik wist dat hij vaak stapte op vroege voorzitter.
Ja.
Was je daar echt veel mee bezig met dat soort details?
Ik let daar altijd wel op. Of zeg maar, als ik iets zie... dat van Romero, dat gebeurde... door de actie daarvoor. Omdat ik Demi de Sil op dat moment de diepte wil sturen. En ik leg de bal achter de verdediging en hij pikt hem zo op.
Ja.
En dat heb ik in mijn volg... in de actie die daarop volgde, had ik daarin meegenomen. En deed ik net alsof ik hetzelfde doe. En ik raakte hem een beetje op mijn buitenkant. En hij draait
zo mooi af.
Ja, echt een super vette goal.
Maar doe je dat ook, is dat dan alleen tijdens de wedstrijd? Of doe je dat dan ook wedstrijden die je gewoon op tv ziet, dat je een soort aantekening maakt?
Ja,
van,
oh, nou ja,
dan
aantekening,
tegen die komt, moet ik onthouden, want hij gaat altijd buitenom.
Als ik iets zie, dan, ik weet niet, maar dat sla ik dan altijd wel op. Ja. En vooral, je kijkt ook vooral naar keepers natuurlijk, hoe zij bewegen, of welke keeper staat ver voor zijn goal, welke niet. Vooral voor mij dan, in mijn spel, vooral als linksback, met voorzetten geven, zijn de keepers die gretig de voorzet eruit willen halen, kan je op doel. Dat soort dingen. Ja. Daar hou ik wel rekening mee. Ja.
Vet.
Mooi. Mooi. Dat is een cirkel rond volgens mij.
Ja, zeker. Ja, dan hebben we volgens mij al onze vragen afgevuurd op je.
En meer.
Ja, zeker. Nog even vooruitkijken naar wat er moois, naar wat moois komt.
Ja, nou, dus de Derby della Madonnina. Maar dat is dan al geweest als dit uitgezonden wordt. Maar ik heb een jaartje in Milaan gewoond, niet gevoetbald. Maar daar kijk ik ook heel erg naar uit.
Hebben we nog een Harris-update?
Ja, hoe gaat het met Harris? We sluiten de podcast altijd even af met een update over Harris Medunjanin.
Geweldige speler.
Hey. Ja, hè? Nou, ik ben heel blij om dit te horen nog eventjes.
Wij ook, we zijn groot fan.
Ooit met of tegen hem gevoetbald?
Tegen en met, vooral in het Nederlands elftal. Ja, maar ook tegen AZ natuurlijk tegen. Ja. Maar Harris is geweldenaar.
Heerlijke schijntrap onder de voet. Zo.
Misschien wel de beste ooit.
Maar hij speelt zondagavond. En we hebben het nu al vaker gezegd. We nemen vrijdagmiddag nu op. Dus geen update. Hij moet tegen Atlanta United. Die staan vijfde. En hebben met de Venezolaan Josef Martinez een makkelijke scorende aanvaller in huis. Dus dat wordt weer een hele kluif voor Harris. Maar we houden jullie op de hoogte.
En nog even een update. Je kan nog steeds de strip over Klaas-Jan Huntelaar winnen. The Hunter is gewoon een kunstenaar geweest. Die heeft een strip gemaakt over Klaas-Jan Huntelaar.
Echt waar?
En wie denk je dat de bad guy is? Ik verklap niks, maar hij komt uit Katwijk.
Dirk?
Ja.
Dirk uit Katwijk is de bad guy. Dus, en verder kan je nog steeds onze oude afleveringen luisteren over teams uit het recente verleden. Zoals de aflevering over PSV met Alex en Gomez. Of die van het WK onder 20 in eigen land met Urbi en Quincy Owusu-Abe. Of die over Porto, die de Champions League won toen nog met Mourinho, toen hij het nog wel kon. Hè? Jongens, gaat goed met hem, hè?
Nee, het gaat niet goed. ik was altijd wel fan van hem, maar ik ben in rap tempo zijn credits aan het verliezen.
Ja, volgende week zijn we er weer met de gast Urbi. Super bedankt.
Yes, was gezellig.
Vond je het leuk?
Ja, dankjewel. Was echt leuk. Ja.
Leuk.
Ja, succes.
Jij ook bedankt voor het bemiddelen en voor dat we te gast mochten zijn.
In je huis. Succes Vitesse dit weekend.
Dankjewel.
Ja. En hebben we vrienden van de show nog? Ja, zeker.
Ja, mijn vriendin Anne Voekema, dankjewel. En mezelf dus ook. en voor de rest ook San Marco en B. Schuchart. Die zijn ook vriend geworden, zijn we heel blij mee. Dankjewel. Jullie ook bedankt, jongens.
Zeker, was genieten.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes of word vriend van de show vanaf €2,50 per maand. En gun Jonne een paar goede oordopjes, zodat hij weer eens een nachtje kan doorslapen.
Ja, vannacht ging goed trouwens.
Oh, ja. Nou, geef dan maar dan aan iets anders. Dankjewel, jongens.
Leuk. Dankjewel.
Thanks.
Links back, links buiten, zelfs links voor. Er was geen positie op de linkerflank waar Urbi en Manuelsson niet kon spelen. Ook op het middenveld en rechtsbuiten verdiende hij zijn sporen. Veelzijdig, veelomvattend, maar bovenal nuttig. Hij had zijn verdedigende zwakheden en maakte soms discutabele aanvallende keuzes. Maar compenseerde dat met diepgang, oeverloze dribbles op de flank en bizarre afstandsschoten. Bedreiging, maar ook dreiging. Twee kanten van dezelfde munt. Bij Milan werd hij onderschat. Bij Ajax was hij niet altijd vlekkeloos. Maar tegen Inter in 2006 was hij fenomenaal. De speler die Luis Figo met vervroegd pensioen stuurde, schreven de media. En er was geen woord van gelogen. De pas 19-jarige Urbi hield zich kranig staande tegenover vedette Figo en speelde met brani en lef. Figo kwam er niet aan toe. Irby had hem onder de duim. Een machtsvertoon waar schrijver Alan Pierce jaloers op zou zijn. Met een quasi-nonchalant blok versperde hij Figo de weg en dreef hij hem als een schapenherder in de kuif van Bukari en Vernalen. Die laatste veroverde de bal van de Ballon d'Or winnaar en Bukari legde hem breed waarop Irby een onbegrensde dribbel inzette. Verdedigend werk en een zuivere omschakeling. Voor Figo twee man met zijn ogen had geknipperd, was Irby al bij de 16. Zijn Cucuba vlechtjes als een slipstream van zijn onbetoomde Formule 1-wagen. Irby was snel, soms zelfs te. Hij wilde er rechts langs, de bal ging buitenom. Hij kreeg hem via een gelukje terug. Mislukte voorzet, een paas die gekaatst werd. Maar ook dat was typisch Irby. Hij gaf nooit op. En plots was daar ruimte. De verdedigers van de Inter moe gespeeld, geluurd in het geloof dat die voorzet toch niet meer ging komen. Hij legde hem voor bij de eerste paal, maar Mauro Rosales, die al die tijd geduldig had staan wachten in de 16, de bal binnen tikte. 2-0. Hoewel Ajax uiteindelijk met 2-2 gelijk speelde en uitgeschakeld werd in de Champions League, was het een van Irby's beste wedstrijden. Van zijn zwakheden maakte hij een kracht. Matige keuzes poetste hij weg met doorzettingsvermogen. En zijn dribbels waren eindeloos. Bedreiging werd dreiging. Twee kanten van dezelfde munt. Irby.